Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee Peet uit Sliedrecht. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 12, vers 1 tot 11. Het thema van de preek is Jezus belijden als Heer. Mededelingen namens de kerkraad. Dinsdag 22 mei is overleden broeder Jacobus Budding in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde op Boompjesgoed 163 in wijk 7. De dienst van woord en gebed vindt plaats dinsdag 29 mei om 10:30 in de Pinielkerk. En aansluitend is de begrafenis op de Munnikhof. Gelegenheid te condoleren maandagavond 28 mei van 7:30 tot 7:45 ook in de Pinielkerk. Collectes, de eerste is voor de diaconie. Tweede voor de kerk en bij de uitgang is weer de noodhulpcollecte voor de betrokkenen van de aardbeving in Papua-Nieuw-Guinea, de getroffen gebieden. Het diaconale gebedspunt voor vanmiddag is de evangelisatie en zendingsactiviteit van Stichting Friedestein. Neemt u dat ook thuis mee in gebed. En op maandagavond 28 mei wordt de jaarlijkse kerkvisitatie gehouden door dominee de Jong en dominee van der Wal. We beginnen de dienst met het zingen van de schoolpsalm, 124 vers 1 en 4. En namens de kerkraad wens ik u en u allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Genade u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we met elkaar gaan zingen uit Psalm 111, het eerste en vierde vers. Ik noem het Psalm 111, de versen 1 en 4. Meten we openen met elkaar de Heilige Schrift en dat doen we vanmiddag in 1 Korinthe 12. De schriftlezing voor vanmiddag 1 Korinthe 12, het eerste tot en met het elfde vers. Aansluitend doen we een belijdenis van ons geloof met de kerk der eeuwen en daarna zingen we met elkaar het Psalm 67, het tweede vers. Psalm 67, vers 2. Luisteren we nu eerst samen naar 1 Korinthe 12, de versen 1 tot 11. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen waart, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. En het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis. Door diezelfde geest. En aan een ander geloof door diezelfde geest. En aan een ander genadegave van genezing door diezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten. En aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geest. En aan een ander allerlei talen. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun harten. Willen we nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel. Zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We danken u ootmoedig dat u ons ook vanmiddag hier weer samenbrengt in dit kerkgebouw. Dank u dat we als gemeente weer samen mogen zijn rondom een opengeslagen Bijbel. En dat u zich aan ons ook vanmiddag wilt betonen als de sprekende God. En nu mogen wij vanmiddag stil worden. Stil worden om te horen wat u door uw geest tot ons als gemeente vanmiddag te zeggen hebt. En dat is nog niet zo gemakkelijk om echt stil te worden. Om alle andere stemmen in ons leven het zwijgen op te leggen. Zodat er alle ruimte komt voor uw stem, voor uw spreken. Heer, wij bidden u, wilt u dat bewerken in onze harten door uw Heilige Geest. Opdat we uw woorden mogen indringen. Dat we mogen luisteren alsof ons leven ervan afhangt. En dat is ten diepste toch ook zo. Alleen uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleen uw woorden zijn het die zalig maken. Apostel zegt het toch, een kracht tot zaligheid. Laat ook vanmiddag in ons midden de bediening van uw woord gepaard mogen gaan met bediening van geest en van kracht. En breekt u vanmiddag maar overal doorheen. Alle jamaar, alle mitsen, alle voorbehouden die wij kunnen maken. Laat ons verzet mogen opgeven. En mogen buigen. En laten we ook mogen leren om steeds dieper te buigen. Dat we de Heer Jezus Christus mogen belijden als Heer. Daarover mag het gaan in deze dienst. En we lazen het zojuist al. Dat kan alleen door de Heilige Geest. En zo bidden wij u, mag de prediking zo zijn dat we daarin iets mogen zien van de heerlijkheid van het Heere zijn van de zaligmaker. En mag het zo zijn dat ook wij in die naam onze knie zullen buigen. Hem als Heere zullen belijden tot eer van u, o God de Vader. Wij bidden u, voor hen die hier vanmiddag niet met ons in de kerk kunnen zijn. U kent reden en omstandigheden, ziekte en zorg, rouw en verdriet. Uit van alle moeite die er is, mag ook vanmiddag, als er meegeluisterd wordt, over dat alles vallen, het licht van uw eigen spreken. Dat het ontdekt mag worden wat we aan u mogen hebben in alle omstandigheden van het leven. Dat u een rots bent waarop we bouwen kunnen. Dat u een spelonk bent waarbij we schuilen kunnen. Dat u alles bent wat we in onszelf missen. We mogen ons daar naar uitstrekken. En mogen we leren om te rusten in uw werk. Heer, we bidden u voor alle die betrokken zijn bij de verkondiging van het evangelie wereldwijd. We denken ook aan het werk wat de Stichting Vredestiemen mag doen. Vaak werken evangelisten namens hen op hele eenzame posten. In barre orde. Moeilijk te bereiken. Heer, wilt u het werk zegenen. En het ook gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden. Als kerken mogen we het werk daar steunen. En Heer, we bidden u. Mag ook dat, die bijdrage, veel betekenen voor de voortgang van het evangelie in Rusland. En verblijft u ook zo door uw daden. Ja, Heer, wees u zo de voortgang van uw woord ver weg, maar ook hier dichtbij. Ook in ons midden vanmiddag. Hoort u onze gebeden. De vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. U hebt het wellicht al wel begrepen, maar de tekst voor de verkondiging wordt gevormd door het slot van vers 3. 1 Korinthe 12 vers 3b, waar de apostel zegt: ook kan niemand zeggen, Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Voor we naar de boodschap van de tekst met elkaar gaan luisteren, zingen we nog met elkaar het Psalm 25, het tweede en zesde vers. Ik noem u Psalm 25, de versen 2 en 6. Straks na het amen van de verkondiging willen we samen zingen uit Psalm 108, het eerste vers, Psalm 108, vers 1. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat is nu echt? Jongens en meisjes, dat is een vraag waar je eigenlijk in het leven van elke dag steeds weer komt te staan. Denk eens aan een cashier bij de Albert Heijn. Er wordt betaald met een briefje van 50 euro. En wat doet die cashier dan? Ja, ze houdt het even onder de lamp. Om te kijken of het geen nagemaakt exemplaar is, maar een echt exemplaar. En als ze dan het watermerk gezien heeft, weet ze, het is in orde. Ik kan het gerust in de kassa doen. Is het nu een echte? Iemand die van kunst houdt en kunst verzamelt, komt ook steeds voor die vraag te staan. Is dit nou een echte Rembrandt? Is dit nou een echte Van Gogh? Ja, want je hebt ook schilders. Die kunnen zo'n schilderij van Rembrandt of Van Gogh haast helemaal precies naschilderen. En stel je nou voor dat je zo'n nagemaakt exemplaar gekocht hebt. Nou, dan ga je flink het schip in. Is het nou echt? Ja, die vraag die kun je ook stellen als je een verhaal verteld wordt. Iemand vertelt je wat. En het klinkt behoorlijk ongelooflijk. Zou dat nou echt waar zijn? Zou dat echt zo gebeurd zijn als hij het verteld heeft? Ja, en kom dan maar eens achter. Als je er zelf niet bij geweest bent. Ja, die vraag, is het nu echt, zou je ook kunnen stellen als het gaat om je geloof. Is mijn geloof nou een echt geloof? Is het nou het werk van de Heilige Geest? Of heb ik mezelf maar wat aangepraat? Is een vraag die je zomaar kan bespringen. Hoe weet ik nou dat mijn geloof echt geloof is? Nou, de apostel Paulus, die laat in onze tekst nou zien waar je dat aan kunt weten. Paulus zegt, hoe wordt er naar de Heer Jezus gekeken? Als er hoog wordt opgegeven van de Heer Jezus, als Hij als Heere serieus genomen wordt, nou, dan kun je er zeker van zijn. Dat is echt. Dat is het werk van Gods Heilige Geest. Maar als de Heer Jezus naar beneden wordt gehaald, als die niet serieus wordt genomen, als die misschien zelfs wel belachelijk wordt gemaakt, nou, dan weet je het ook zeker. Dat heeft niets met het werk van Gods Geest te maken. Nou, daarover mag het gaan vanmiddag. Jezus belijden als Heer. Drie dingen. Dat is een aangevochten belijdenis. Dat is een geschonken belijdenis. En ik wist zo gauw geen beter woord, dat is een geleefde belijdenis. Een belijdenis die wordt aangevochten, die wordt geschonken en die wordt geloofd. Ja, de gemeente van Korinthe, dat was een beetje Paulus' zorgenkindje. In die gemeente gebeurde een heleboel wat eigenlijk niet door de beugel kon. Als we deze gemeente vandaag een plekje zouden moeten geven op de kerkelijke kaart, dan zouden we zeggen, nou, het is een extreme Pinkstergemeente. Ja, want op het werk van de geest en vooral die bijzondere gaven van de geest, en dan weer heel specifiek de gaven van het in tongen spreken, daar was men in Korinthe heel erg op gespitst. Ja, je was eigenlijk pas een echte gelovige als je in tongen sprak. En deed je dat niet, nou, dan telde je maar amper mee. Dan moest je toch nog wel heel veel leren. Dan deelde je toch nog niet echt in het werk van de geest. Ja, die gemeente in Korinthe dreigde overgeestelijk te worden. En juist waar dat gebeurt, kan het zomaar omslaan in zeer vleeselijk gedrag. Nou, dat was ook in Korinthe aan de orde. Er waren partijschappen. De een riep, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Cephas, en weer een ander, ik ben van Christus. Met een beroep op de vrijheid van de geest meende men zich van alles te kunnen permitteren. Er was iemand die een soort incestueuze relatie erop nahield. En de Korinthe zei, moet toch kunnen? We zijn toch vrij, vrij door de geest. Dus daar moet je niet moeilijk over doen. Gemeenteleden sleepten elkaar voor de rechter. Alsof ze geen broeder en zuster van elkaar waren. Over de opstanding heersten allerlei vreemde ideeën. Kortom, het was er een losse boel. En Paulus, die probeert nou orde te scheppen in de chaos. En Paulus, hij gaat eigenlijk alles punt voor punt langs. En zo in 1 Korinthe 12 komen de geestelijke gaven aan de orde. En heel merkwaardig hoe de apostel dan begint. Ik wil niet dat u op dit punt onwetend bent. Nou, ik vermoed toen de Korintiërs dit lazen toch, dat ze toch wel even met hun ogen hebben staan knipperen. Wij onwetend als het gaat om de geestelijke gaven. Paulus, maar daar weten wij alles van. Daar hoef je ons echt helemaal niks meer over te vertellen. Dachten ze. Nou, de apostel Paulus wist wel beter. En dan begint Paulus ermee ze te herinneren aan hun verleden. Jullie waren heidenen. En toen werden jullie heen getrokken naar de stomme afgoden. Goden die sprakeloos staan. Goden die er het zwijgen toe doen. Je kunt je knieën stuk bidden. Maar ze blijven maar onbewogen op hun sokkel staan. Ze zeggen boe nog ba. Net zoals de moderne afgoden. Paulus gebruikt een woord dat u en ik ook kennen. Het woord idool. Waarom herinnert Paulus hier nou aan? Nou, Paulus die proeft in dat bezig zijn met de tongentaal. Ja, dat zoeken naar extase. Oh, zeg mensen, wat jullie nou weer aan het doen zijn, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat jullie deden in je eertijds. Als jullie niet uitkijken, dan kom je weer daaruit waar je begonnen bent. Het christenleven, dat is niet het oude leven met een nieuw etiket. Het is een radicaal ander leven. Kijk uit dat je door de achterdeur niet weer binnenhaalt wat je door de voordeur hebt weggestuurd. Als jullie niet uitkijken, belanden jullie straks weer in je oude heidense doen. En is alle christelijkheid niet anders dan een laagje vernis. De Gemeente, zo zie je wat waar het nieuwe begonnen is. Waar de Heere zijn werk doet. Dat het oude leven zich schrap blijft zetten. En dat het oude leven zich blijft inspannen. Om dat nieuwe niet te doen. De duivel is een slechte verliezer. En hij zal zich ook nooit bij zijn nederlaag neerleggen. Juist als hij het verloren heeft in je leven, dan begint het je goed lastig te maken. Hij gaat alles op alles zetten om je terug te winnen. En de duivel heeft er echt geen enkel probleem mee om zich dan te vermommen als een engel des lichts. Om daar een heel geestelijk cachet aan te geven. En het lijkt net echt. Ja, en ondertussen neemt hij je weer mee terug naar af. Pas op. En juist daarom is het zo belangrijk om de geesten te beproeven. Is dit echt een geest uit God of komt hij uit een andere koker? Hoe gaat het hier over de Heer Jezus? En gemeente, dan laat Paulus zijn apostolisch gezag spreken. Ik maak u bekend. Paulus spreekt hier heel massief. Hij brengt zijn apostolisch gezag in stelling. Ik geef hier maar niet mijn privé mening. Nee, zo spreekt de Heere. Ik spreek hier namens de opgestane. En ik wil jullie terugbrengen bij de les. En dan denkt u misschien, ja, maar Paulus, het is toch logisch. Niemand zegt toch, vervloekt is Jezus door de Heilige Geest. Dat is toch een open deur. Letterlijk staat er, niemand zal door de Heilige Geest het anathema over Jezus uitspreken. Hem in de ban doen. Zeggen, er is maar één plek waar hij thuis hoort. En dat is onder de vloek. Dat is aan het kruis. Jezus, hij is een nietswaardige. Hij verdient alleen maar de vloek. Ja, dat toch niet het werk van de geest is. Dat kun je toch op je vingers natellen. Nou gemeente, laten we toch eens even proberen te ontdekken wat daarachter zit. Waarom Paulus dat hier aan de orde stelt. Nou is het wel zo dat het niet helemaal duidelijk is wat er precies achter zit. En dan dienen zich eigenlijk drie opties aan. Het zou heel goed kunnen zijn dat mensen die in de gemeente van Korinthe tijdens de samenkomsten van de gemeente in tongen spraken, ja, als dat dan vervolgens vertaald werd, dat dan opeens duidelijk werd dat het helemaal niet zo geestelijk was wat ze zeiden. Dat toen bleek dat ze de Heer Jezus naar beneden aan het halen waren. Dat ze nota bene aan het vervloeken waren. Onder het mom van de geest. Dat de Heer Jezus op de meest afschuwelijke manier naar beneden gehaald. Nee, natuurlijk zo extreem als het in Korinthe wellicht gebeurde. Met een beroep op de geest. Dat zal onder ons niet zo gauw voorkomen. Maar gemeente, het is ook onder ons beslist niet uitgesloten dat de Heer Jezus naar beneden wordt gehaald. Ik herinner me een gesprek van een aantal jaren geleden. En er was iemand die sprak goed en groot over de Heer Jezus. En zo bracht hij zijn liefde tot de Heer Jezus tot uitdrukking. En de reactie van zijn gesprekspartner was: Jezus? Ach, dat is ook maar een naam van 5 letters. Die man was zo gefocust op eigen geestelijke ervaringen, wat je allemaal zelf moest hebben meegemaakt, dat het werk van de Heer Jezus nota bene bijzaak werd. Jouw toeleidende weg, om het zomaar eens te zeggen, was belangrijker dan Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. Jouw beleving, jouw christen zijn, stelt Christus in de schaduw. Hoe vroom het ook allemaal klinkt, maar daarvan moet je echt zeggen, dat is niets uit de Heilige Geest. Want juist dan wordt die naam van 5 letters voor je de enige naam. De enige waardoor je zalig kan worden. Gemeente, nu is het ook mogelijk dat die gedachte bij de Korintiërs voortkwam uit een stroming die in die tijd in opkomst was, de zogenaamde gnostiek. Dat was een soort stiefbroertje van het christendom, zou je kunnen zeggen. Heidense en christelijke elementen liepen door elkaar. Een stroming waarin men eigenlijk weinig had met de aardse Jezus. Ach, dat was voor beginnelingen. Nee, het gaat om de hemelse Christus. En wat die hemelse Christus in jou doet door zijn Heilige Geest. Daar valt wat aan te beleven. Dan wordt het interessant. Jezus van kribbe tot kruis. Ach, wat zou dat? En misschien ging men wel zo ver om de aardse Jezus te vervloeken. Om zo de hemelse Christus des te meer op een voetstuk te plaatsen. U voelt wel, Bijbels gesproken is, mag dat zo op geen enkele manier de aardse Jezus en de hemelse Christus tegen elkaar uitspelen. Maar iets vergelijkbaars komt ook vandaag nog wel voor. En dat eigenlijk gesuggereerd wordt, nou, ja, Jezus in de kribbe, Jezus aan het kruis. Ja, dat is voor beginnelingen. Maar als je steeds verder groeit in het geloof, dan gaat het eigenlijk alleen nog maar om datgene wat Christus in de hemel doet in jou door zijn Heilige Geest. Het kruis heb je niet meer zo nodig. Van lieverlee groei je daar als het ware bovenuit. Dat kruis, dat ga je steeds meer achter je laten. Dat hoef je steeds minder te wezen, want je wordt steeds heiliger. Nou, u begrijpt. Echte geloof krijgt de gekruisigde niet steeds minder nodig. Groeien in het geloof, dat betekent niet dat je steeds meer bij het kruis vandaan groeit. Je krijgt dat kruis juist steeds meer nodig. En je gaat dat kruis juist steeds meer sluiten in je hart. Je groeit er steeds meer naartoe. Je bent steeds meer te vinden aan de voet van het kruis. En juist hoe dichter bij het kruis, hoe diepere sporen dat gaat trekken in jouw leven. Nou is er ook nog een derde optie. Het zou ook kunnen zijn dat de apostel dit schrijft tegen de achtergrond van de keizervereering. Christenen moesten bewijzen dat ze toch echt trouwe burgers waren, door wierook te offeren aan de keizer, door mee te doen aan de keizercultus. En als je nou Jezus vervloekte, Dan was het meteen duidelijk. Je was een trouwburger. Je had de keizer lief. De keizer kon op je rekenen. Het zou zomaar kunnen zijn dat er heel wat christenen waren die onder die druk door de knieën gingen. Ik begrijp, die lijn is niet zo moeilijk door te trekken. Misschien denkt u er ook wel eens over na. Ja, stel je nou voor dat ik in Noord-Korea woonde. Of in Saoedi-Arabië. Of dat ik in een streek was waar de ISIS het voor het zeggen. Hoe zou ik dan reageren? Natuurlijk, daar kun je heel lang en breed over nadenken. Maar dat heeft eigenlijk ook niet zoveel zin. Stel u liever de vraag: ben ik nou trouw op de plek waar God me nou stelt? Als ik op die plek nou iets ervaar van tegenkanten. Druk om water bij de wijn te doen van mijn principe. En wat is dat principe dan waard? Is het dan van elastiek? Kan ik dan met alle winden mee? Of ben ik dan standvastig? En weet u, als u nou trouw bent op de plek waar God u nou stelt, dan zult u het ook zijn als de druk misschien in de toekomst verder wordt opgevoerd. Dan geeft de Heilige Geest ook wat nodig is. Maar u voelt zo wel, op allerlei manieren kan dus die belijdenis Jezus is Heere aangevochten worden. Maar gemeente, hoe kom je nou tot die belijdenis? Nou, Paulus zegt, door de Heilige Geest. En hoe dat nou in zijn werk gaat, misschien mag ik dat vanmiddag illustreren aan de hand van Handelingen 2. En op gevaar af dat u zegt, nou, daar hebben we vorige week al zoveel over gehoord. Maar ik gebruik toch die geschiedenis maar. En u weet wat Petrus allemaal naar zich toe krijgt. Ja, die mensen die zijn vol zoete wijn. Ze hebben te diep in het glaasje gekeken. Die mensen kun je toch niet serieus nemen. En dan zegt Petrus, maar mensen, hoe kom je erbij? En Petrus die begint Joël te citeren. Dit is wat de profeet Joël heeft gesproken. In de laatste dagen zal van de geest uitgestort worden op alle vlees. En dan gaat Petrus verder spreken. En waar heeft hij dan over? Die hele Pinksterpreek is eigenlijk één belijden, één verkondigen van het feit dat Jezus de Heer is. Ja, Petrus legt er de vinger bij. Jullie hebben hem verworpen. Jullie hebben hem aan de kant geschoven. Jullie hebben hem gekruisigd. Jullie hebben dus over hem het anathema, het vervloekt, uitgesproken. Wat hebben jullie gedaan? Maar wat heeft God gedaan op de paasmorgen? Heeft hem opgewekt. En uiteindelijk een plek gegeven aan de rechterhand van de Vader. De allerhoogste plaats. Hij is Heere. En als Heere heeft hij nou zijn geest uitgestort op alle vlees. En waar loopt het dan op uit? Gemeente, wat is het laatste wat Petrus zegt? Zo weten dan heel Israël dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Die Jezus, die u gekruisigd hebt. Ja, gemeente. De Heere is het die de geest geeft. En de geest is het vervolgens die je oog geeft voor Jezus als Heer. Gemeente, de geest die betuigt het Heere zijn van Jezus. En waar geestelijk gepreekt wordt, daar wordt de heerlijkheid van de Heer Jezus onder de verkondiging zichtbaar. Daar wordt die heerlijkheid van de Heer Jezus uitgestaald. En die heerlijkheid van de Heer Jezus, die wordt je aan het hart gelegd. En gemeente Petrus lezen, ze konden er niet meer onderuit. Ja, ze gingen het ontdekken dat God hem tot Heere had gemaakt. Want hij ging zijn heerschappij doorzetten in de levens van zijn hoorders. Mannen, broeders, wat moeten we doen? En diezelfde mensen die een paar weken geleden nog geroepen hadden, kruisigt hem, kruisigt hem. Ze gaan buigen. Op de naam van Jezus worden ze gedoopt. Ze buigen voor hem als Heer. En ze ontvangen in die weg vergeving van zonde. Het oude leven wordt weggedaan. En ze mogen een nieuw leven beginnen. Het leven geleid door de Geest. Gemeente, Jezus als Heere gaan zien, dat is cadeau. Dat is geschenk. Dat is iets wat je krijgt van de Heilige Geest. En ik hoop dat u het herkennen mag. Dat ja, daar weet ik ook van in mijn leven. Ja, ik heb ook zo'n periode gehad. Toen wilde ik zelf de touwtjes in handen houden. De regie over mijn eigen leven. Het moest allemaal precies gaan zoals ik wilde. En de Heer Jezus kon ik daar niet bij gebruiken. Die zat me alleen maar in de weg. Oh ja, hij mocht een hoekje op de zondag hebben. Maar meer moest hij niet vragen. Op maandag moest hij niet langskomen. Want dan had ik geen boodschap aan hem. En zo ging dat. Misschien wel jaar in, jaar uit. Toen ging het woord voor je open. En in dat woord kwam de Heer Jezus op je toe. Hij moest jou hebben. Je snapt er niks van. Heer, waaraan heb ik het verdiend? Ik heb zo lang met de rug naar u toegestaan. Maar dat kon ik niet langer volhouden. Het anders in mijn leven. Mijn leven nam een draai. De draai van de bekering. Hij werd mijn Heer. Ik ging het met de oude Johannes meezeggen. Het woord is vlees geworden. En wij, daar hoor ik nou ook bij. Wij hebben zijn heerlijkheid, hoort u het? Zijn heerlijkheid zien. Vol van genade en waarheid. En daardoor mocht ik me nou ook reddend omgeven weten. Ja, ik werd de koning te rijk met deze koning. Zijn geschenk. Ik werd erbij gehaald. Ik werd erbij betrokken. Ik zat er helemaal niet op te wachten. Maar hij zette door zijn geest zijn heerschappij door in mijn leven. Het gekregen. Geschenk. Dat was vorige week. Op een van de scholen van Sliedrecht op een avond over opvoeding. En daar hield iemand een lezing. En de lector die begon zijn lezing met de vraag: hoe komt het nou dat u bij de kerk en bij geloof gebleven bent? Nou, het ging over opvoeding, dus u verraadt het al. Die lector die hoopte iets te horen over de godvrezende moeder en godvrezende grootvader. Voorbeelden trekken immers. Maar dat was niet het eerste antwoord wat gegeven werd. Heel spontaan zei iemand dat ik bij de kerk gebleven ben. Dat ik bij het geloof gebleven ben. Amazing grace. Verbazingwekkende genade. Dat is het geheim. Dat heeft me erbij gebracht en dat heeft me erbij gehouden. Gemeente, als je daarbij leeft, dan geloof je nooit met de borst vooruit. En dan ga je jezelf nooit een vrome jongen vinden. Dan ga je juist in ootmoed en nederigheid je weg. Heere, dat u mij in het oog vat. Dat ik er ook bij mag horen. Inderdaad, verbazingwekkend. Amazing. Onvoorstelbare genade. En als het die genade is die je erbij brengt, dan mag je ook weten, die genade houdt je er ook bij. Want dat geloof van mij, wat is dat kwetsbaar. De boze die hoeft er maar één vinger naar uit te steken. En voor zover het van mij afhangt, ligt het dan meteen ondersteboven. Maar Jezus is Heer. Hij neemt het in bescherming. En hij houdt het overeind. Ik hoef mijn eigen geloof niet overeind te houden. Zou het u lukken? Nou, mij in ieder geval niet. Maar je wordt vastgehouden. Je wordt erbij gebracht en erbij gehouden. En je verwondert er steeds weer over. Wie ben ik dat ik geloven mag? Ja, dat is nou geloven bij de gratie van God. En dan begrijpt u ook wel, gemeente, dat Heere zijn van Jezus, dat is niet maar iets wat, om een woord van Calvijn te gebruiken, wat door je hoofd fladdert, wat door je hersens fladdert. Nee, dat gaat zijn stempel zetten op heel je leven. Hem belijden als Heere. Dat wil hier natuurlijk ook zeggen, daar ga je bij leven. Je bent niet meer van jezelf. Je bent van Hem. Je ligt voor zijn rekening. Daar mag je het van hebben. Gemeente, dat is aan de ene kant zo geweldig bevrijdend. Ja, ik denk aan de apostel Paulus als die op weg is naar Rome en in die storm terecht kwam. Dan vertelt hij dat er in de nacht een engel bij hem gestaan heeft. Een engel bij hem gestaan heeft van de God. Zegt hij, van wie ik ben en welke ik ook dien. Ik ben van hem en ik ben voor hem. Als het over de Heer Jezus gaat, zegt hij in de brief aan de Romeinen exact hetzelfde. Als ik leef, dan mag ik leven voor de Heer. Als ik sterf, dan sterf ik voor de Heer. In leven en in sterven ben ik van Hem. Nou, jongelui, van wie kan je nou beter zijn dan van die Heer? Denk eens aan zondag 1. De zondag over de trouwst. Want waarom is het nou zo rijk om van die Heere te zijn, om zijn eigendom te zijn? Nou, dat is, zegt de catechismus, die Heere die heeft nou met zijn eigen bloed voor al mijn zonden betaald. Die Heere die heeft echt alles voor me overgehad. Hij heeft niks achtergehouden. Hij heeft zichzelf gegeven tot zijn laatste druppel bloed. Zoveel liefde had hij nou voor mij. Alles wat hij geven kon, dat heeft hij gegeven. Zo'n Heere heb ik nou. Hij kocht me maar niet met zilver of goud, zegt de catechismus in zondag 13, maar met zijn eigen bloed. Dan ben je goed af als je zo'n Heere hebt. Als je geborgen mag weten in die liefde, inderdaad, dan ben je bevrijd uit de heerschappij van de boze. Dan ben je vrij van zijn dictatuur. Ja, die Heer heeft een onvoorstelbare liefde. En hij heeft ook nog een keer een onvoorstelbare macht. Kijk maar op de paasmorgen. Als die dood en graf achter zich laat. Hij kan tegen de dood op. Hij kan tegen de duivel op. Hij kan tegen de zonde op. Kan ik veiliger zijn dan onder zijn hoede? Als hij me overeind houdt, ja, dan blijf ik ook echt overeind. Begrijp je nou waarom de catechismus zegt, het is een troost om niet meer van mezelf te zijn, maar van hem. Ik deel in liefde die je nergens anders aantreft. En hij heeft een macht die echt overal tegen op kan. En onder zijn hoede ben ik o zo veilig. Ik ben van hem, hij is mijn Heer. En dan ook voor hem. Ja, dat kan niet uitblijven. Als de Heilige Geest in je leven aan het werk gaat. En als hij je oog geeft voor zijn liefde en voor zijn macht. Dan ga je ook voor hem buigen. Ga je klein maken. Ja, de Heer Jezus zegt het zelf toch ergens. Niet een ieder die zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk van God. Maar die daar doet de wil van mijn Vader. Die in de hemel leeft. En stel je voor, je bent in dienst van een aannemer. En in de tijd dat je voor die aannemer aan het werk zou moeten zijn, ga je klussen voor een concurrent. Dat kan je niet maken. Dat zal die Heere niet accepteren. Als Jezus je Heere is, dan is al je tijd van hem. Kun je toch niet meer gaan klussen voor zijn grote tegenstand. Nog een keer de berg reden. Je kunt niet twee heren dienen. Je kunt maar met één vrouw getrouwd zijn. Maar je kunt ook maar één heren dienen. Jezus zegt, of je zal de één lief hebben en de ander haten. Of je zal je aan de één hechten en de ander minachten. Heere kan er maar één zijn. Nou zeg nou zelf. Na alles wat we ontdekten. Wie kan dat nou beter zijn. Dan de Heer Jezus Christus. Echt waar. Als hij zijn heerschappij doorzet in je leven. Daar knap je van op. Een ander mens. Dan is het voorbij dat inhalige. O, als ik maar niet tekort kom. Dan leer je te geven. Dan is het uit met dat schreeuwerige. Altijd maar de aandacht moeten trekken. En altijd maar de aandacht op jezelf moeten vestigen. Dan ga je in ootmoed. En bescheidenheid. Je weg. Dan word je verlost van die kramp. Ik moet doen wat iedereen doet. Ik moet zijn zoals men vindt dat je wezen moet. Doodvermoeiend. Durf maar het verschil te maken. En als de Heer Jezus je Heere wordt, ja, dan blijft dat niet uit. En ik weet het zeker. Als het geworden is, en je bent aan het eind van je leven gekomen, en je kijkt terug op je leven, dan zal je zeggen, ik ben niks tekort gekomen. Van een Heere zoals Hij bestaat er geen tweede. Mag ik eindigen met een citaat uit de geloofsbelijdenis. Niemand is er die u liever heeft dan Jezus Christus. En als u wil weten hoe graag Hij u heeft, kijk dan maar naar het kruis op Golgotha. Amen. Samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, we komen samen tot u en we danken u dat we ook vanmiddag zo naar uw boodschap mochten luisteren. En wij bidden u, werk door uw Heilige Geest in onze harten, zodat we erbij leven mogen. Jezus is Heer. En als morgen het gewone leven weer aanvangt, laat die belijdenis ook dan voor ons richtinggevend mogen zijn. Laat ons steeds weer mogen afvragen, kan ik daarbij noemen de naam van Jezus als Heer. Wij bidden u, houdt u ons vast en dicht bij u. En als de Heer Jezus ons nog vreemd is, dan smeken wij u. Zet uw heerschappij door uw heilige geest. Uw woord en uw geest. En daartoe toch afdoen. Word ons dan maar sterk. En win onze harten ervoor in. Zodat we in zijn voetspoor mogen gaan. Heere, gedenkt u ons zo. Denk aan de kerkenraad. Geef haar alles wat nodig is. Ook in deze vakante periode. Heere, laat de dingen goede voortgang mogen hebben. En laat uw gemeente hier ter plaatse gebouwd mogen worden in het allerheiligst geloof. En wilt u de dienst van ambtsdragers ook tot dat doel rijkelijk zegenen. Heere, zo leggen we alles van deze dienst voor u neer. Neem onze dank aan en hoort u onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan zal er nu gelegenheid zijn om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. En daarna zingen we als slotzang uit Psalm 143, het 5e en 10e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.